Dan zouden ze, ja, kijk, ik zie een groen lampje, dus dan moet je het nu doen. Nog een keer dan. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, Marco.
Voor de kinderen uit groep 7 en 8, als jullie nog geen prekenspeurtocht hebben gepakt, dan kan dat nu nog. Ik struikel gewoon over dat woord. Prekenspeurtocht. Ja, is dat oké? Dus, maar ze liggen er nog, dus als jullie, en ik heb moeilijke vragen verzonnen, dus je moet echt heel goed opletten voor morgen. En voor de papa's en mama's, straks thuis kunnen jullie gewoon even navragen en praten of het gelukt is allemaal. Voor de mensen die mij niet kennen, of niet meer kennen, ik ben volgens mij is het wel weer 2 jaar geleden geweest. Mijn naam is Marco Wittenberg, ik ben voorganger van Baptistengemeente Noord in Alphen aan de Rijn. En daarvoor heb ik ruim 15 jaar gediend als voorganger in Amstelveen, van de Kamergemeente. En wij zijn eigenlijk net voordat corona losbarstte, hebben we het beroep aangenomen uit Alphen aan de Rijn. Dus ik ben begin 2020 begonnen daar. En ja, na 2,5 maand ging opeens alles op slot en moest alles anders. En ja, zitten we er eigenlijk nogal een beetje middenin met elkaar. Want we leven in een bijzondere tijd. Het is ingewikkeld. Het is improviseren. Het is snel schakelen. Wat nu wel mag, mag straks misschien niet meer. En andersom. En in die ingewikkelde tijd ben ik in ieder geval heel veel bezig geweest. En ik denk met mij velen van ja, wat is nu eigenlijk kerk zijn? Waar gaat het om met kerk zijn? Als je samen kerk bent. Wat betekent dat? Samen gemeente zijn. Zoals een van mijn oudsten schreef in ons maandblad. Zijn wij eigenlijk wel essentieel als kerk? De essentiële winkels mogen open blijven, maar de niet-essentiële, nou ja, je snapt het. Zijn wij als kerk nog wel essentieel? En als dat dan zo is, wat is er dan zo essentieel aan ons? En het is goed om daarover na te denken, om je erop te bezinnen in een tijd die ontzettend turbulent is en er van alle kanten ook aan de kerk geschud en gezaagd en getrokken wordt. We gaan zo lezen een gedeelte uit de Colossensebrief. En eigenlijk is daar min of meer eenzelfde soort proces aan de gang. De gemeente in Colossense die wordt bedreigd. Niet zozeer bedreigd van buitenaf, maar vooral bedreigd van binnenuit. Ze worden bedreigd door ander nieuws dan het goede nieuws, dan het evangelie. En we gaan dat zo lezen met elkaar. Paulus, die heeft daar wel een mening over. Colossense hoofdstuk 2, vanaf vers 16 lees ik. En ik ga inmiddels naar zo'n leeftijd toe dat ik, als ik dichtbij moet lezen, ik mijn bril moet afzetten. Colossense 2, vanaf vers 16. En Paulus en ook Timotheus die schrijven daar als volgt. Laat u daarom door niemand iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is van Christus. Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of verblind door hun eigen bedenksels, menen heel wat te zijn. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden doet groeien. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen? Alsof u nog in de wereld leeft. Niet aanraken, niet proeven, afblijven. Het zijn menselijke voorschriften en instructies over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte vroomheid, zelfvernedering en verachting van het lichaam. Het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen samen met hem. In dit gedeelte komen we misschien wel uit bij wat de kern van het probleem is in de gemeente in Kolosse. Als je ietsjes terugleest in hoofdstuk 2, het vierde vers en het achtste vers, dan waarschuwt Paulus voor, wat ik maar noem, een soort van fake nieuws, nepnieuws. Hij heeft het in 2 vers 4 en 2 vers 8 over fraaie redeneringen, over holle en misleidende klanken. En dat fake nieuws, dat leidt af van het goede nieuws, van het evangelie. Dat fake nieuws, dat bedreigt de gemeente, zodat ze uit koers zouden kunnen raken. En misschien niet meer essentieel zouden zijn. En hier in dit gedeelte, wat we net lazen met elkaar, maakt Paulus het expliciet. Het gaat over regels van buitenaf. Regels met betrekking tot eten, tot drinken, tot wel of niet aanraken, over proeven, regels van mensen die zichzelf heel wat vinden. Gaat gemeente zijn nu in de kern over het volgen van regels? Het blijft altijd lastig om iets met zekerheid te zeggen over wat ruim 2000 jaar geleden gebeurd is. Maar het is heel aannemelijk dat in dit gedeelte, dat het hier gaat om een groep van Joodse christenen die proberen om zich nog een flink aantal regels te houden en maar ook de gemeente op te zadelen met een flink aantal regels. En voor de goede orde, Paulus richt zich hier niet tegen de Joden, maar hij richt zich tegen de extra voorwaarden die ze oproepen om erbij te mogen horen. Om bij Gods volk te mogen horen. Erbij horen. Wie wil dat nou niet? Ergens bij horen. Iedereen wil toch ergens bij horen? Het begint eigenlijk al van jongs af aan, als je klein bent. En je gaat buiten spelen in de zandbak, maar oh, dat mag niet, want er spelen al andere kinderen. En je mag er niet bij horen, je mag niet meespelen. Hoe teleurstellend is dat? Of op het schoolplein. Als je, ik weet niet eens of dat nog steeds gebeurt, maar vroeger deden we dat. Dan gingen we poten en dan liep je zo en dan kon je kiezen wie er bij welk voetbalteam hoorde. Hoe teleurstellend is het niet als je er niet bij mag horen of als je steeds achteraf als laatste gekozen werd en in dat rijtje staat. Of wat als je genegeerd wordt omdat je niet het juiste merk kleding draagt of het juiste type mobieltje hebt of op de meest hipste scooter rijdt. En gaat het bij volwassenen niet net zo? Hoe vaak rekenen wij elkaar niet af of je wel of niet de juiste opleiding hebt genoten? Of dat je in het juiste huis woont, caravan hebt of vakantie gaat. Erbij horen. Mag ik er wel bij horen, mag ik er niet bij horen? En in de gemeente? Is het in de gemeente echt anders? Want hoe vaak zeggen we niet bij de voordeur, ah, je bent welkom. Je bent hartstikke welkom bij ons. We zijn gastvrij. Kom binnen. En als je dan een keer binnen bent om vervolgens na verloop van tijd te horen, nou, weet je, misschien is het wel goed als je een beetje aanpast in de gemeente. Wij zijn gewend om de dingen zo en zo en zo te doen, dus het zou wel heel fijn zijn als je, nou ja, weet je, toen ik begon in 2004 in Amstelveen als voorganger, en ik zie het nog zo voor me gebeuren, wat een inzegeningsdienst, een grote sporthal, was aangekleed, was versierd. En er kwam een man binnen, te laat. En hij ging achterin de zaal zitten. En gaandeweg heb ik die man leren kennen. Dat was Henk. En Henk, die kwam eigenlijk altijd te laat. Hij zat altijd achterin. En hij had zo'n, nou ik zou bijna zeggen, zo'n foute, lange regenjas aan. In zijn ene binnenzak zat een blik bier. En in zijn andere binnenzak zat een blik bier. Mag hij erbij horen? En een paar jaar later was daar Paul. En Paul die kwam in de gemeente binnen en zonder gekheid, zelfs op anderhalve meter afstand, leek het alsof je midden in een koffieshop in Amsterdam stond. Dat was Paul. Was hij welkom? Mag hij erbij horen? Of nog spannender, wat als Henk en Paul hier door de deur naar binnen zouden komen? Kan dat? Mag dat? Horen zij erbij? Bij jullie? In de regenboog in Veenendaal? Vaak reageren we dan met tuurlijk, van harte welkom. Iedereen mag komen in Gods huis. Maar, dan komt hij. God wil niet dat je blijft zoals je bent. God wil je graag veranderen. En ik heb dit zo vaak gezegd. En nog steeds denk ik het wel eens. Zeg het niet meer. Ja, in een preek. Maar ik denk het nog wel eens. Je bent van harte welkom. Je mag komen zoals je bent, maar God wil niet dat je blijft zoals je bent. Weet je wat het probleem is? In de praktijk, als we dat in de praktijk tegen iemand zeggen, dan willen we zo graag dat iemand verandert. We gunnen iemand zo graag die overweldigende liefde van God. We gunnen iemand zo graag dat iemand vanuit het diepste van zijn poriën mee kan zingen met dat lied, Ik verlang naar Jezus. En we gunnen Gods helende werking in iemands leven. Zo graag. Maar in de praktijk komt het er vaak op neer dat eigenlijk ik wel weet hoe iemand anders zou moeten veranderen. En dat ik zo graag God een handje zou willen helpen. Want laten we eerlijk zijn. Als we op God moeten wachten, nou, dan duurt het soms best wel lang. Eigenlijk weet ik het beste hoe God iemand anders wil veranderen. En dan komen de lijstjes met alle do's en don'ts. Of eigenlijk vooral de don'ts. Weet je, gaat het over eten, over drinken, over het vieren van feestdagen. Raak niet aan, proef dit niet, blijf er van af. En weet je, misschien kan je gewoon beter stoppen met roken. Is echt niet goed, hè? Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En weet je, we komen op zondag bij elkaar en dat is een eredienst. Dus kun je je volgende week iets netter kleden misschien? Oh ja, jullie wonen samen, hè? Wordt het niet eens tijd dat je gaat trouwen? En jij, wanneer ben jij tot geloof gekomen? Weet je, wij dopen mensen. Nou ja, je voelt hem wel aan. Dan nog maar eens een heet hangijzer beter pakken. Wat te denken van je seksuele geaardheid. Regels. Ik begrijp het wel. We willen zo graag dat God de mensen verandert. Maar is dat echt gastvrijheid? Is dat echt erbij horen? Als God wil dat mensen veranderen, durven wij het met elkaar als gemeente dan ook aan om dat bij God te laten? Niet gemakkelijk, hè? Begrijp me goed. Niet om ons van onze verantwoordelijkheid weg te schuiven. Of oh, dat is Gods pakje aan, zoek het maar uit. Nee, helemaal niet. Niet gemakkelijk. Niet om onze verantwoordelijkheid te ontlopen. Maar als we het bij God laten, dat we daarmee ons veel meer op God richten, in plaats van dat we ons op de ander richten. En zoals wel eens gezegd wordt, let go, let God. Loslaten. Aan God overlaten. God aan het werk laten. En misschien is dat juist wel moeilijker. Vraagt het veel meer verantwoordelijkheid van onze kant. Als ik kijk naar vergaderingen of raadsvergaderingen. Weet je, soms zijn we uren bezig om met elkaar door te praten over een situatie. Of over beleid. Of over keuzes. Of ja, over regels. Terwijl ik denk, hey, zullen we onze knieën buigen en eens proberen of we uren met God kunnen praten en bidden en aanbieden. En nogmaals, niet goedkoop, hè? Begrijp me goed. Niet in de zin van, oh, daar bidden we voor en dan lost het zich wel op. Nee. Maar wel je op God richten. Of misschien wel meer op God richten. In plaats van op de ander richten. Ik denk dat het in de kern dan gaat over de vraag. Hoor je bij God en zijn gemeente? Omdat je een x-aantal regels volgt. Aan voorwaarden voordoet. Of hoor je bij God en zijn gemeente? Omdat je in Jezus gelooft. Wat is nou essentieel? En mij helpt het om dat min of meer samen te vatten in die tegenstelling intern of extern. Zijn we innerlijk gericht of zijn we uiterlijk gericht? Hoor ik bij God vanwege allerlei uiterlijke zaken? Of hoor ik bij God omdat mijn geloof in Jezus diep verankerd zit in mijn leven? En hoor ik daarom bij de gemeente. En die innerlijke gerichtheid op Jezus, die kan je wel noemen leven vanuit het hart of leven gericht op de bron. En als je Paulus leest, dan heeft Paulus het over leven in Christus. Als je dan kijkt naar de versen die we lazen met elkaar, dan zie je dat Paulus het drie keer heeft over niet laten opleggen of veroordelen. In vers 16, laat niemand u iets voorschrijven. In vers 18, laat u niet veroordelen. In vers 20, waarom laat je je geboden opleggen? En tegenover dat drie keer, laat u niet, zet Paulus twee keer als u dan met Christus. In 2 vers 20 en in 3 vers 1. In 2 vers 20, als u dan met Christus dood bent, gestorven bent voor de machten van de wereld. Met Christus zijn we gestorven. En dat geeft vrijheid. Dat lijkt misschien een tegenstelling. Dat sterven vrijheid geeft. Hoe kan de dood je nu vrijheid geven? Maar die vrijheid zit hem daarin dat de machten van de wereld geen grip meer op jou hebben. De vrijheid zit hem niet in de regels van buitenaf, maar die zit hem in Christus van binnenuit. Vrijheid is leven in Christus. Is leven dicht bij de bron. Is leven gericht op die bron. Om je steeds weer opnieuw en opnieuw en opnieuw door hem te laten voeden. Door hem te laten vullen. En je leven door hem te laten leiden. En dat leven dicht bij de bron verwoordt Paulus als zijnde. Wij zijn met Christus opgewekt. En vanaf hoofdstuk 3 lees je de positieve uitwerking daarvan. Met Christus zijn we opgewekt. Want in Christus is er leven. Is er leven in overvloed. Is er leven zoals God dat bedoeld heeft. Is er leven waarin je tot je recht komt. Leven waarbij Gods wil centraal staat en niet meer jijzelf. Leven niet volgens uiterlijke regels of voorschriften, maar leven vanuit die innerlijke verankering in Jezus. De Heilige Geest woont in jou, zowel persoonlijk als collectief in ons als gemeente. En je mag leven onder de leiding van die Heilige Geest. Richt je op wat boven is, zegt Paulus. Richt je op God en niet op die ander. En in eerste instantie lijkt dat misschien wel makkelijk. Makkelijker om innerlijk gericht te zijn dan uiterlijk. Maar weet je, dat is het niet. Want hoe vaak denken we niet, hoe vaak zit je niet in de zaal hier en denk je, oh, dat was een mooie preek. Dat was een goede preek voor die en voor die en voor die en voor die. Niet voor mij, want ik ken dat allemaal, maar nou ja, weet je. Innerlijke gerichtheid betekent dat we, nou, misschien haast wel continu reflecteren, in de spiegel kijken en onder de leiding van de Heilige Geest kijken naar ons eigen leven. Wie ben ik? Wie was ik? Wie mag ik zijn? Ik wil op God gericht zijn. Het vereist een leven dicht bij de bron om je zo kwetsbaar naar God toe op te durven stellen. Hey, en in het verlengde daarvan misschien ook wel om je zo kwetsbaar naar elkaar te durven opstellen. Tot slot. Weet je, ik begon met die vraag van wat is nu essentieel? We leven in turbulente tijden. Niet essentiële winkels, die sluiten. Die moeten dicht. Zijn we als kerk essentieel? Wat is er eigenlijk nu essentieel binnen onze gemeenschap? Ik denk dat het hart van de gemeente zijn is dat we leven vanuit de bron. Leven in Christus. Christocentrisch. Christus staat centraal. En dat we ons vooral meer met hem bezig mogen houden dan dat we ons bezighouden met allerlei voorschriften en tradities en regels. En dat we erbij horen omdat hij de levende is in ons leven. Dat is volgens mij essentieel. En dat geeft ook echte vrijheid in ons leven. Zullen we onze ogen sluiten, samen bidden. Vader in de hemel. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u spreekt door uw woord. En Heer, het is niet altijd makkelijk, als we eerlijk zijn. Dan schuurt het. Of doet het soms gewoon ronduit pijn. Maar Vader, En zo mogen we u noemen. Dat zongen we net met elkaar, Abba, Vader. U heeft het beste met ons voor, persoonlijk en als gemeente. En we bidden. We bidden, Heer, dat we ons meer en meer mogen overgeven aan u, Heer Jezus. En dat we meer en meer ruimte van ons leven aan u mogen geven, mogen toevertrouwen. Schenk ons dat geduld en dat vertrouwen dat u het beste met ons voor heeft. Help ons dag na dag om ons volledig te richten op u en op u alleen. In de machtige naam van Jezus vragen we dat. Amen.